Matthäus 13, vers 7. Een ander deel viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En hoewel het er niet bij staat, heb ik in mijn gedachten niet alleen de groene doringboom, de doorns. Hebben jullie wel eens gezien? Die Afrikaanse bedoel ik, die doringbomen. Als ik er was, zulke blaadjes en zulke lange, dunne doorns. Heel verschrikkelijk. Maar ik denk tegelijkertijd altijd aan de distels. En het is zo, omdat in het merendeel van de schriftplaatsen in de Bijbel waar de doorns genoemd worden, worden ze genoemd in één adem met de distels, hetgeen wel aardig is, omdat het nogal leuk allitereert in het Nederlands. Doornen en distelen, daar gaat het over. En inmiddels ben ik al terecht in Genesis hoofdstuk 3, want daar wordt dit onkruid ons geïntroduceerd. In het gedeelte vanaf Genesis 3, vers 16, tot de vrouw zei hij: ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren, en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal heerschappij over u hebben. En tot Adam zei hij: terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw, en van die boom gegeten waarvan ik u gebood, zeggende: gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten, in het zweet uws aanschijnt zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert. En hoe je dat nou ook keert of wendt, de ervaring leert dat het precies zo is. Hoe je dat nou ook draait, wat voor filosofie je ook uitdenkt of laat uitdenken, zo is het nou eenmaal. Het leven dat er aanvankelijk wellicht florisant uitziet, blijkt in de praktijk zeer beperkt te zijn, blijkt in de praktijk veel strijd, veel tegenslag, veel problemen met zich mee te brengen. Zo is dat nou eenmaal. Men spreekt niet voor niks sinds mensenheugen is over dit aardse tranendal en hoe het allemaal heet mag. Nou goed, laat ik me van dat soort poëzie maar onthouden vandaag. Maar het is duidelijk genoeg. En hoe je dat ook keert of wendt, men zal tot de aarde wederkeren. En er staat ook bij hoe dat komt. Dat is omdat de mens nou eenmaal uit de aarde genomen is, en daarom valt er niks aan te verbeteren. Hetgeen trouwens te bewijzen viel, te demonstreren viel. Want dat is wat het leven ons demonstreert, namelijk dat de mens niet te verbeteren is. En de Bijbel zegt dat het is omdat de mens uit de aardbodem genomen is, en die aardbodem die deugt nou eenmaal niet, om de eenvoudige reden dat heel de schepping als zodanig niet deugt. En nou niet meteen komen van de staat toch dat het zeer goed was, want dan moet ik weer de bekende oude verhalen debiteren. Zo van, het kan al wel goed zijn, misschien is het wel zeer goed, maar het is verre, maar dan ook verre van volmaakt. En daar gaat het maar om. En wat wij leren, wat wij mensen allemaal zouden leren in dit leven, is dat wij onze hoop niet zouden stellen op de dingen die onder de zon zijn. Waar ik dat vandaan heb, dat ruikt u wel, hoop ik. Dat komt uit de prediker, die ons het uitgebreid voorhoudt. Waarom het leven is zoals het is, wat zouden wij ervan leren, wat zouden wij ervan opsteken, wel nu dit, dat na de zonneschijn toch altijd weer gaat regenen. Want dat is het eindresultaat in elk geval. Daar houdt het ook mee op, zal ik maar zeggen. Met ellende. En dus met de dood. En dat is wat tot Adam gezegd wordt nadat hij ons als zondaar wordt voorgehouden, in elk geval in deze hoofdstukken. En voordat Adam de hof uitgestuurd wordt, wordt hem verteld wat hij daar zoal zal ontmoeten in het leven en in de wereld. En wat hem gezegd wordt, is dat het leven vol smart zou zijn, al de dagen zijns levens, dat hij bezorgd zou zijn over zijn voedsel en dat het de moeite zou kosten om inderdaad in leven te blijven, en dat de aardbodem die hij zou bewerken, dat die aardbodem doornen en distelen voortbrengt. Dat is natuurlijk niet alleen maar de vaststelling van een natuurkundig feit. Het is veel meer dan dat. Want het zal duidelijk zijn dat deze geschiedenis vol zit met symboliek. En de wijze waarop deze dingen hier ons medegedeeld worden is ook zodanig dat wij ons dat zouden realiseren. Die idee is natuurlijk niet alleen dat we in Zweeds ons aanschijns zouden brood eten, niet al te letterlijk, maar wel dat het moeite kost om in leven te blijven. De bekende strijd om het bestaan. Het leven is vol tegenslagen. Het kost toch eenmaal moeite. Zo zit de hele natuur trouwens ook in elkaar. Dat is één ding. En als er staat dat de aarde nogal wat onkruid zou voortbrengen, dan moet ik u zeggen, als het niet erger was dan dat, dan hadden we daar wel een oplossing voor. Maar het is veel meer dan dat natuurlijk. Want het gaat niet alleen om de aardbodem, het gaat om de hele wereld die daarachter steekt. En wat de wereld waarin we leven voortbrengt, is niet slechts doornen en distelen, maar het brengt allerlei zaken voort die wij beschouwen als onwenselijk en die ons constant bezighouden. Want dat is wat de betekenis is van die doornen en distelen. Dat wil zeggen, wij worden erdoor gestoken door die doornen. Het levert ons pijn op, teleurstellingen, verdriet, om zo te zeggen. En distelen wil zeggen dat er zoveel is dat ons leven bestrijdt, tegenstaat, zal ik maar zeggen. Dingen waarmee wij ons bezighouden of waarmee we ons lijken te moeten bezighouden althans. Dingen die ons inderdaad verstikken en onze vrijheid en in de praktijk zelfs ons het leven ontnemen. En dat wordt niet alleen maar gezegd van gelovigen, het wordt gezegd van de hele mens, de natuurlijke mens. Die zijn leven lang bezig is enerzijds met de strijd om het bestaan, anderzijds ook voortdurend lijdt. U weet wel, dat is ook spreekwoordelijk het leven. Ik zeg dat niet meteen uit persoonlijke ervaring. U hoeft geen medelijden met me te hebben. Maar in het algemeen is de gedachte dat het leven één grote strijd is. Het leven is één strijdtoneel. Twee een van onze klassieke dichters langzamerhand. En daar neem ik het dus voor de aardigheid maar van over. De vraag is ook altijd naar de reden daarvoor. Dat wil zeggen wat er de zin van is. Ik kan het u wel zeggen, het heeft of helemaal geen zin, of de prediker zegt het weer. De prediker zegt, het gaat erom dat wij zouden leren onze verwachting te stellen niet op deze tijdelijke dingen. Niet op de dingen die nu en die onder de zon zijn, om zo te zeggen. We zouden onze hoop stellen op betere dingen, op eeuwige dingen die inderdaad van boven de zon zouden komen. Dat is het hele idee. En dat is de positieve les die we eruit leren, want voor de rest is het inderdaad negatief. Wat de wereld ons levert, zijn inderdaad doornen en distelen. En in de praktijk betekent dat het leven van de natuurlijke mens er in de praktijk altijd anders uitziet dan hij gehoopt had, dat het altijd veel beperkter is dan hij zich had voorgesteld enzovoorts. En hoe goed hij ook zijn best doet, hij moet altijd opboksen tegen de machten die nou eenmaal in deze wereld actief zijn. En in de natuur zouden dat zijn doornen en distelen. Maar u weet, het gaat niet alleen om de natuur. Het gaat om wat ik dan altijd maar noem de menselijke samenleving. Of wat er voor door moet gaan. Als u namelijk in de Bijbel zoekt naar wat die doornen betekenen, dan komt u terecht niet bij dingen of abstracte zaken, zoals de zonde of zo. Dat is echt waar. U komt terecht bij mensen. Want daar is het de uitbeelding van. Ik zal je dat zo laten zien. Maar eerst even wat anders. Wij zouden ons niet met zoveel gemak er even van afmaken en zeggen, nou ja, doornen en distelen, dat zijn onze zondige daden. Dat is een heel populaire prediking, daar ben ik mij bewust, maar daarom zeg ik dat nu ook. Het idee van dat ons geestelijk leven of ons vruchtdragen voor de Heer belemmerd wordt door onze eigen zonden die voorgesteld worden door doornen en distelen. Ik moet u zeggen, dit is wel erg simpel geredeneerd hoor. Ik zeg niet dat het niet waar is, maar ik zeg alleen dat het wel erg simpel geredeneerd is. Er zit veel en veel meer aan vast. En het zijn dikwijls ook dingen die we helemaal niet geneigd zijn zo negatief te beoordelen. Kijk, zonde, dat weet u, dat is per definitie negatief. Wat het ook is, wij weten, zou er niet moeten zijn. Maar het probleem is dat deze doornen en distelen staan voor zaken die wij geneigd zijn dikwijls hoogelijk te waarderen. In waarde te houden. Maar die in werkelijkheid ons leven, nou in ieder geval onze vrijheid, maar daarmee ook ons het leven ontnemen. Die ons verplichtingen opleggen namelijk, die ons dienstbaar maken. Ik zal maar zeggen, doornen en distelen, dat betekent dat je moet schoffelen dus. Je moet je ermee bezighouden, op een of andere wijze. En dat is eigenlijk het probleem van de mens in het algemeen, maar feitelijk in de praktijk ook met grote nadruk van de gelovigen. Ik heb hier in mijn Bijbel, heb ik inmiddels voor me liggen, 2 Samuel 23, zomaar een schriftplaats. 2 Samuel 23, dan zijn we in de zogeheten laatste woorden van David, waarin David in vers 5 verwijst naar dat eeuwige verbond dat God met David gesloten heeft. En u weet, het eeuwige verbond is in de praktijk gewoon het nieuwe verbond. Het verbond der genade, het verbond waarvan Christus de middelaar is, de zoon van David immers. En David zegt dan in 2 Samuel 23 vers 5, hoewel mijn huis alzo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Ik moet er meteen aan toevoegen dat dit eeuwige verbond natuurlijk inmiddels wel is uitgesproten. Want het reisje uit de afgehouwen tronk van Isaï, de scheut uit zijn wortelen, kortom, de beloofde spruit, is verschenen. En we spreken natuurlijk nu gewoon over de Heer Jezus Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, het zaad van David, enzovoorts. Wij hebben aan dat nieuwe verbond immers deel. Maar David zegt dan, nou ja, daarin is al mijn heil en al mijn lust. En als het goed is, is dat voor ons ook het geval. Dat is ons heil, daar verblijden wij ons in, namelijk te alle tijden in de Heere, zoals de brief aan de Filippenzen dat zegt. Maar daartegenover zegt David, vers 6, maar de mannen Belials, en u weet dat dat in de praktijk betekent die van de duivel, zal ik maar zeggen, zij die het kwaad dienen, de mannen Belials zullen altemaal zijn als doornen die weggeworpen worden, omdat men ze met de hand niet kan vatten. Maar een ieder die ze zal aantasten, voorziet zich met ijzer en het hout ene spies, en ze zullen ganselijk met vuur verbrand worden tezelfde plaats. David spreekt hier over een oordeel dat zou komen over de goddeloosheid der mensen. Of beter nog, over de goddeloze mensen, die hier aangeduid wordt als mannen Belials. U weet wel, er is sprake van een ijzeren scepter, en zo is hier ook sprake van ijzer. Men moet voorzichtig omgaan, dikwijls met doornen, men wordt er al gauw door gestoken. Maar het idee is dat doornen hier, maar ook op vele andere plaatsen, ik gun me nou alleen de tijd niet om ze op te zoeken, beschouwd worden als uitbeelding van andere mensen. Ik zeg dat ook wel vaker, wij denken zo makkelijk aan omstandigheden. We hebben altijd excuses ook, dikwijls. U weet wel waarom we niet op tijd in de samenkomst zijn. We hebben altijd wel excuses. Er zijn altijd omstandigheden. U weet wel, de vaste uitdrukking. Wegens omstandigheden dit of dat. En ik zeg er altijd van, dat zijn geen omstandigheden. Dat zijn omstanders. Het zijn niet dingen. Het zijn altijd andere mensen. Die bepalen wat wij noemen de omstandigheid. Omstandigheid kan ik me alleen nog bij bedenken, het weer. En daarna, je kunt wel zo'n lekker band hebben en niet weg kunnen. Dus, maar dat zijn allemaal niet van die ernstige dingen. In de praktijk worden de omstandigheden gevormd door de omstanders. Zij zijn de omstandigheden. En de doornen waaraan wij ons prikken, of de doornen die ons prikken, dat zijn omstanders, dat zijn andere mensen. Die ons in een bepaalde richting proberen te dwingen, die ons proberen tegen te houden of wat dan ook, die ons pijn doen en al dat soort zaken meer. En dan ben ik nog aan de nette kant, want er bestaat ook nog de mogelijkheid, maar daar wil ik het eigenlijk niet over hebben, dat wij zelf die doornen zijn. En daarmee dus andere steken, andere verdrieten, andere in de weg staan enzovoort. Dat kan dus ook. Voor het geval u dat over het hoofd zou zien, zeg ik het er maar even bij. Maar goed, ik ga van het goede uit en zeg dan, wij hebben van doen met die Belials mannen, zoals ze daar genoemd worden. Degene die geoordeeld zouden worden, is dus het idee. Met andere mensen. En hetzelfde geldt net zo goed voor de distelen. Natuurlijk, op de akker, om zo te zeggen, zijn het omstandigheden. Maar waar de akker de wereld is, en dat staat ook netjes in Matthäus 13, worden deze doornen en distelen bepaald door andere mensen, door een samenleving, door onze omgeving, de mensen die om ons heen leven en wonen enzovoorts. aan wie wij verplichtingen hebben. Wellicht, ik zal de laatste zijn om dat te ontkennen, maar in het algemeen is het gewoonlijk zo dat wij ons verplicht voelen en dikwijls ten onrechte. Begrijp je me goed? Het is niet mijn bedoeling om als de Nederlandse cultuur, de normen die in de samenleving gelden, om die te bestrijden. Dat is mijn bedoeling niet. Maar ik moet u wel zeggen dat als we daar geen weerstand aan bieden, sowieso niet, dan zal het ons onze vrijheid kosten. Ik zeg het nog zeer terughoudend, want ik persoonlijk ben van mening dat er nauwelijks mensen echt vrij zijn. En dat geldt voor ongelovigen in het algemeen, maar dat geldt voor gelovigen net zo goed. Wij menen zoveel verplichtingen te hebben. We moeten dit en we moeten toch dat en we moeten overal voor zorgen enzovoort. Het wordt van ons verwacht en al dat soort dingen meer. En in de praktijk blijkt het inderdaad zo te zijn dat onze levens dikwijls grotendeels, zo niet volledig, bepaald worden doordat wij proberen te voldoen aan de verwachtingen die andere mensen van ons hebben. Of verwachtingen waarvan wij denken dat anderen ze van ons hebben. Want het is heel vaag allemaal. In de praktijk is het ook helemaal niks. Ik breek daar maar meteen doorheen. Natuurlijk is het zo dat van ons van alles verwacht wordt. Maar ik zeg wel eens, je kunt dat toch een keer doorbreken. Je zegt er gewoon een keer nee. En dan weet iedereen dat. Ik bedoel, en dan ben je daar doorheen. Dan heb je één keer problemen. En dan ben je eraf, ben je daarna vrij. Kijk, mensen weten van mij dat ik geen verjaardagen bezoek. Dat laat ik ook altijd duidelijk weten. Ik laat ook weten dat ik uitstekend op de hoogte ben van de verjaardagen over het algemeen. De meeste van u staan keurig in mijn agenda. Dat is echt waar. Ik verzamel dat, heb ik ook al eerder gezegd. Dat is echt waar. Maar daarna, ik laat heus niks van me horen. Maar ik weet wel, die dood enkele keer dat ik dat dan dus wel doe, wordt het in ieder geval gewaardeerd. Dat is mooi meegenomen. Is niet vanzelfsprekend namelijk. Daar win je toch wel mee, of niet? Dat is echt waar, hoor. En zo zijn er veel meer van die dingen wat niet hoeft. Ik weet nog dat ik in Zuid-Afrika bij iemand logeerde en op een ochtend kwam ik erachter dat de heer des huizes jarig was. Niemand deed dat dan. Verjaardagen, dat is iets Hollands. In dat land of zo trokken zich daar helemaal niks van. Ja, hij was jarig, ja. Nou, en gefeliciteerd. Oh, ja, nou, dankjewel. Bye, dankie. Of hoe dat maar was. Maar ze gewoon, ik bedoel, waarom doen wij Nederlanders dat? Waarom hebben we daar zo'n cultuur van dat we dat allemaal aflopen? En als je een kleine familie hebt en een kleine kennissenkring, is het natuurlijk leuk. Maar als je een grote familie hebt, en die heb ik, en een nog grotere kennissenkring, en die hebben de meeste van ons langzamerhand, na al deze studiedagen, ja, dan kun je er dagwerk van hebben om daar achteraan te lopen. En ik noem deze dingen niet omdat dat mijn frustratie is, helemaal niet, maar omdat het, denk ik, een tamelijk onschuldig voorbeeld is. Zo van, nou ja, dat zijn zo van die dingen. Maar ons hele leven steekt dikwijls zo in elkaar. Boersma heeft het straks al even aangehaald uit Matthäus hoofdstuk 6. Ik wilde er straks eigenlijk ook nog wel even naartoe, wanneer het gaat om de zorgvuldigheden van dit leven. Maar ik heb gedacht, ik moet eens een lijstje maken van wat het allemaal voor dingen zijn. Daarna heb ik gedacht, waar begin ik eigenlijk aan? Want wat voor zin heeft het? Dat wordt zo'n ellenlange lijst. En wat maakt het ook eigenlijk uit? Maar wel weet ik inderdaad dat velen, ook velen van ons, dat we beheerst worden door allerlei zaken die we menen te moeten doen, omdat dat nou eenmaal gebruikelijk is, omdat we denken dat het zo hoort, terwijl dat allemaal volstrekt, maar volstrekt overbodig is, en naar Bijbelse maatstaven al helemaal. Begrijp je me goed? Als wij lezen in Hebreeën hoofdstuk 13, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, wat zou dat dan betekenen, denkt u? Wat zou dat betekenen? Dat betekent echt niet alleen maar dat we in tegenstelling tot zoveel anderen geloven in de Heer Jezus Christus en dus in het woord Gods. Want dat is maar een theoretische zaak. Indien iemand zegt dat hij gelooft, kan de geloof hem zalig maken. U weet wel, dat is pure theorie. Nee, uitgaan buiten de legerplaats is gewoon dat je niet meer meedoet met alles wat in die legerplaats gebruikelijk is. Nou goed. Daarna zijn er natuurlijk die zeggen, nou ja, de legerplaats, dat is uiteraard de wereld. En dat komt dus overeen met, wordt deze wereld niet gelijkvormig? Dan zeg ik, ja, natuurlijk, dat is zo, wordt deze wereld niet gelijkvormig. Maar wat betekent dat? Daar heb ik altijd weer John Bunyan in gedachten, maar goed. Dat we niet naar de bioscoop en niet naar de kermis gaan, goed, dan zijn we niet wereldgelijkvormig. Maar ik heb mensen zat, die zitten gevangen in de wereld, die gaan nooit naar de bioscoop of naar de kermis of naar de kroeg of wat dan ook. Vind ik ook zielige mensen, ik denk, die zouden een borreltje moeten lusten. Na de kermis. Zou sommigen goed doen, denk ik wel eens. Naar de kerk. Naar de kerk, ja. Voor dat doel heeft men de kroeg ook gewoonlijk gebouwd tegenover de kerk. Of het moet andersom geweest zijn, dat wil ik afwezen. Maar goed, nee, dan maak je er wel erg goedkoop vanaf en erg makkelijk. Nee, uitgaan buiten de legerplaats, nou niet wereldgelijkvormig zijn, wil zeggen dat je gewoon niet meedoet met al die conventies, alles wat gewoon in de wereld gebruikelijk is. Waarom niet? Omdat die dingen niet deugen? Nee, omdat ze anders je leven beheersen. Je leven vullen namelijk. Het bepaalt je dag. Het vult in ieder geval de weinige vrije tijd die je naast het werk overhoudt. Dat geldt voor die drie mensen onder ons die nog moeten werken om aan de kast te komen. Maar ja, ik heb er geen idee van, broeders en zusters. Ik ken u niet, ik weet niet wat u overdag uitvoert. Maar bij wijze van spreken dan. Want het eerste wat je in verband met zo'n onderwerp moet leren, is afstand te nemen van jezelf, van al je bezonjes, bezigheden. Je business in een andere taal. Afstand te nemen, vooral van jezelf en van het wereldje waarin je leeft enzovoorts. En dan moet je dus hartelijk om gaan staan lachen. Dat is van het allergrootste belang. Dat meen ik serieus. Zelfspot is in de werkelijkheid de grootste wijsheid die er is. Afstand nemen en lachen om dat gedoe. Precies zoals God vanuit de hemel kijkt naar die volkeren der aarde die tezamen beraadslagen over hoe ze zich van hun God zouden ontdoen. God zelf, die erin betrokken is, notabene, neemt afstand en lacht die mensheid gewoon uit. Waar zijn ze er helemaal mee bezig en wat verbeelden ze zich wel? En hetzelfde zal voor ons ook gelden. Het belangrijkste wat we zouden doen is afstand nemen van heel dat gedoe en daarna bepalen wat wij zelf eigenlijk willen met ons leven. Nee, het is een mooi verhaal. Ik hoor u denken van, ja, je moet je leven aan de Heer geven. Toen zei broeder Klaas Roosendaal, daar zal de Heer dan wel blij mee wezen. Want wat moet de Heer met een leven, als je het aan hem geeft, wat moet de Heer met dat leven dat door onszelf volledig gevuld is? Waarin we zelf onze tijd en alles volledig hebben ingedeeld. Waarin we zelf ons eigen dag en ons hele leven plannen en menen te kunnen plannen bovendien. Wat moet hij ermee? We hebben er zelf niet eens wat over te vertellen. Want we moeten dit en we moeten dat en we moeten toch zus en we moeten toch zo enzovoorts. En dat aan de Heer geven, ik denk niet dat hij weet wat ermee moet gebeuren. Ja, wat er moet gebeuren heeft hij gezegd. Je moet eerst met al die dingen eens ophouden. Eraan onttrekken. De realiteit onder ogen zien, in plaats van je wat wijs te maken. En je realiseren, dat moeten wij allemaal ons realiseren, dat ons leven is in zijn hand. Dat wil zeggen dat we niet afhankelijk zijn van onze eigen conventies, cultuur, gewoontes, familie en wat het allemaal maar wezen mag. Maar dat we afhankelijk zijn van de Heer. En verder niet. En dat betekent meteen dat heel wat zorgvuldigheden, is de volgende term immers, dat heel wat zorg daarmee ook van ons afvalt. Wat wij zouden leren is leven in vertrouwen op hem in plaats van te vertrouwen op wat wij zelf hier in onze aardse omstandigheden bewerkstelligen. Ja, u weet, ik zoek altijd naar voorbeelden en ik heb ze nooit. Nee, weet u wat ik nou denk? Dan denk ik aan al die enveloppen die ik om de andere dag minstens in de brievenbus krijg van al die financiële instellingen in Nederland die mij een verzekering willen verkopen, een begrafenisverzekering, een levensverzekering, een werkloosheidsverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, spaarregeling, weet je veel wat allemaal. Ik gooi die dingen altijd ongeopend weg. Ja, soms weet je niet wat er echt in zit. Want dan krijg ik hem van het Zilveren Kruis, van het ziekenfonds. Maar dan zit er toch weer een of andere aanbieding voor een spaarregeling in en zo. En ik gooi die dingen altijd gewoon weg. En heb je dat net gedaan, dan gaat de telefoon. En dan, meneer, mag ik u wat vragen? Bent u ouder dan 50 jaar? Ja. Hè? En dan gaan we weer. En wat willen ze dan? Precies hetzelfde. En de indruk wekken alsof je leven of de rest van je leven kunt veiligstellen door een paar centen te betalen. Zou je gedacht zijn wat mensen uitgeven aan dat soort zaken? Dat mag van mij, hoor. Als het u rust geeft, een beetje zekerheid geeft, allemaal tot je dienst. Ik kan het allemaal heus wel begrijpen. Maar waar het me om gaat, is om het principe. En het principe erachter, ja, dat deugt natuurlijk toch van geen kant. Begrijp me goed, ik vind dat de mens voor zichzelf moet zorgen. En als het even kan, ook moet zorgen dat hij nooit ten laste komt van anderen. Voor zover zoiets redelijk is enzovoorts, vind ik echt een heel goede zaak. Maar in het algemeen, het idee van ik wil geen risico nemen, vind ik een dwaze gedachte. Als ik voor deze dag een auto moet huren, zal ik maar zeggen, dan moet ik een heleboel vragen beantwoorden. Moet ik die auto halen, weet je, elke keer hetzelfde vragen. Dit, dat. En een van de vragen is altijd afkoop. Afkoop van wat? Afkoop van eigen risico. Dat is dan als ik een aanrijding ermee krijg, anders moet ik eerst een eigen risicobedrag betalen enzovoorts. Ik zeg altijd, nee, geen afkoop van eigen risico. Ik krijg gewoon netjes, dan gaat het fout. Heb ik pech gehad. Maar laat me zitten. Dat heeft me al een boel geld opgeleverd in de loop der tijd. Geen afkoop van eigen risico. Maar gisteren stond een dame voor me, kwam een auto ophalen. Dat was dezelfde afkoop van eigen risico. Ze zei, ja, want je kan nooit weten wat er gebeurt. Dan denk ik, je zal toch zo door het leven moeten. Je kan nooit weten wat er gebeurt. Natuurlijk weten wij niet wat er gebeurt. Wij doen ons best en we nemen het risico. En als je geen risico wil nemen, moet je niet leven. Toch? Moet je niet een auto huren, moet je ook niet bij een ander in de auto stappen enzovoorts. Je mag van mij je eigen risico afkopen, maar wat is dat voor een wereld waarin wij leven, waarin wij denken dat we alles onder controle kunnen houden. Op voorhand. Van als er dit gebeurt, dan is dat geregeld, en als dit gebeurt, is dat geregeld enzovoorts. Wat een doffe ellende, denk ik altijd. Ik moet er niet aan denken. Nee, broeder, ik durf mijn nek wel uit te steken. En ik heb daar vrede mee. Ik weet in ieder geval dat ik dan geleefd heb. Voor wat ik terugkijk, in elk geval. En dat er af en toe wat fout gaat. Ik zoek het niet, maar als het fout gaat, weet ik in ieder geval dat het gebruikt wordt van Gods wegen ten goede. Dus zo wat. Wat kan ons als kinderen Gods gebeuren? Ik meen het echt heel serieus. Ik ben mij bewust wat voor commentaar u allemaal kunt bedenken enzovoorts. Maar ik noem deze dingen echt niet als principes waar u zich aan zou moeten houden, omdat ik dat vind, maar gewoon als voorbeelden. Waarom breken wij niet gewoon los uit die wereld waarin wij dagelijks leven, waarin wij grootgebracht zijn, waarvan wij denken dat het zo hoort? Hoezo hoort dat? Waarom moet het zo, zoals het overal gaat? Waarom moeten wij meedoen? Enzovoorts. U weet wel, je koopt een computer, die heb je een half jaar in huis, je bent eraan gewend, maar hij is wel verouderd. Ik had gisteren mijn systeembeheerder, kwam bij me thuis en het eerste wat hij vroeg, en draait het allemaal nog? Is ja, hier en daar gaat er wel wat mis, maar het draait goed. Hij zegt, nou, dat is mooi, dan is het goed. Hij zegt, het is wel verouderd, maar ja, als het draait is goed. En precies, zo is het ook. Dat hoeft toch niet meteen, begrijp je wel, je kunt ook zonder. Dus van vandaag op morgen die dingen er niet meer zijn. Nou ja, dan redden we ons zonder ook nog wel. Dan ben ik serieus. Dat moet toch kunnen? Waarom moeten we met die stroom mee? Altijd weer wat nieuws. Altijd weer wat anders. Enzovoort. Begrijp me goed, ik heb geen hekel aan die dingen. Ik vind ze heerlijk, want het spaart me een heleboel werk. Beter andersom. Ik kan een heleboel werk meer doen dan ik anders zou kunnen. Ik ben onze lieve Heer heel dankbaar voor. Dat is echt waar. Maar aan de andere kant, je hoeft je niet mee te laten slepen met de vooruitgang in de wereld. Ik lees met opzet ook de vakbladen niet. Ik wil niet weten wat ik nou weer mis. Ik wil tevreden zijn met wat ik heb en er leer mee werken. En dat is het dan. Dat meen ik serieus. Dat is met zoveel dingen zo. Het is altijd maar die zogenaamde vooruitgang. Maar in werkelijkheid, wat men vooruitgang noemt, is natuurlijk helemaal geen vooruitgang. Het is een steeds verdere beheersing van het leven van de mens. Verplichtingen die de mens heeft. Het is een dwang die hem opgelegd wordt. En abusievelijk noemen wij dat vooruitgang. Waar moeten we het over hebben? Over het onderwijs? Dat is ook zo'n leuk onderwerp. Hè? Vroeger kwam je naar school om wat te leren. Tegenwoordig zijn de leraren die moeten leren. Dag in, dag uit. Alles moet anders, continu. Continu doorgaande revolutie. We hebben de Koude Oorlog om gehad, om dat tegen te houden, zal ik maar zeggen. Ja, toch. Maar het gaat constant door, elke dag. En we hebben nieuws op internet, zodat je alle momenten van de dag op de hoogte kan blijven van wat er in de wereld omgaat. Dat heb je helemaal niet nodig. Er is nergens voor nodig. Integendeel. Je schiet er niks mee op, niemand heeft er wat aan. Nooit op vakantie geweest dat je de krant en de televisie miste? Lekker is dat, hè? Je weet niet wat er in de wereld omgaat. Zo wat, wat word je er minder van? Het bevrijdt je, toch of niet? Daarom heet het vakantie. Dingen hoeven allemaal niet. Laat staan op de hoogte te blijven van wat er allemaal in de bus komt. Zoveel bijzonders is het ook niet wat er in de bus komt, denk ik altijd. Ik denk nog bijna dagelijks aan een... Mag ik eigenlijk helemaal niet verder vertellen. Ik weet het dus heel lang geleden, is een vorige generatie eigenlijk. Maar toen waren wij er ook al. En broeder Johan Bos ook. En toen kwam ter sprake... Sorry Johan, maar toen kwam ter sprake de vraag... dat de evangelische omroep ook amusementsprogramma's moest doen. Want we bestonden nog maar kort, eind 60 jaren. Ze moesten een compleet pakket aan programma's leveren. Waaronder dus ook amusementsprogramma's. En het leek nogal moeilijk... voor de evangelische omroep, hoe doe je zoiets? Dat stelde Johan Bos voor serieus. Hij stelde het bestuur van de evangelische omroep voor... om dan gewoon een camera te zetten bij de bestuursvergaderingen. Dat is de laatste vergadering die hij heeft bijgewoond, geloof ik. Ik vond het wel een aardig idee. Maar raad eens wat, die jongen van de Mol, die wordt er miljardair mee. Ja, 30, 35 jaar later, 40 jaar later, weet ik veel hoeveel het is, zo gauw. Maar dat is wat ze nou doen. Ze zetten een camera, waar zetten ze het in? Waar wat te beleven valt? Nee, bij de saaiste plekken. Je zoekt de meest saaie, domme mensen uit die je vinden kunt. Je zet ze bij elkaar in een huis of in een bus, zet er een camera bij. En heel Nederland gaat er naar zitten kijken. En het programma-idee levert miljarden op. Wat een dwaasheid. En waar houden we ons mee bezig? Nou ja, u niet natuurlijk. U hebt geen idee waar ik het over heb. U houdt sowieso niet van openbaar vervoer natuurlijk. Maar u wil op de hoogte blijven. We sturen een camera mee met de politiewagen, met de brandweer enzovoort. Om de ellende te zien die er in de wereld is. We willen het vooral niet missen. We kijken naar die programma's. Vooral die Amerikaanse geloof ik. S'avonds laat zie ik het nog wel eens voorbij komen. Ja, of dat nou een doorsnee is van de Amerikaanse bevolking. Ik hoop het niet. Maar... stel psychiatrische patiënten enzovoort. En dat heet dan een show, daar kan je naar gaan zitten kijken enzovoort. Wat een vertoning. En denk nou maar niet dat je niks doet. Want dat houdt de mens dan toch bezig, of niet? Dat zit hier, want ik kijk er echt niet naar. Maar ik praat er nou wel over dus. Hè. Ik vind het echt het toppunt van onbenulligheid. En dan heb ik het nog heel netjes gezegd. En het schijnt, dat zijn de programma's, dat is waar mensen naar kijken, waar ze hun tijd aan besteden enzovoorts. Nou, sorry. Nou, doe nog eens een voorbeeld. Waar mensen zich mee bezighouden, bedoel ik maar. En dit zijn nog dingen die men vrijwillig doet. Maar er zijn ook een heleboel dingen die men meent te moeten doen. Zal ik eens een ander voorbeeld nemen? Er zijn ook mensen die menen vooral anderen te moeten helpen. Je moet je naasten toch lief hebben. We zijn op de wereld om elkaar te helpen, zei ik vanmorgen al. Dus wat doen wij? Wij zoeken mensen op waarvan we denken, ha, die kunnen wij helpen. Die hebben hulp nodig. Dat weten ze dan nog niet. Maar dat hebben wij uitgemaakt. En we besteden onze tijd daaraan aan mensen die helemaal niet geholpen willen worden overigens. Maar daar gaat het nou niet om. Dat maakt de uitdaging voor ons des te groter. En daar houden we ons mee bezig. Dat is een positieve variant. De negatieve variant is deze, dat wij als goedwillende christenen, wij willen de Heer dienen, wij willen dus elkaar, onze broeders en zusters dienen, maar er zijn nog eenmaal van die broeders en zusters die altijd aandacht tekort krijgen enzovoort, dat vinden wij ook. Ze krijgen aandacht tekort en die halen ze dus. En die zien kans om ons dagelijks bezig te houden. En wij met onze goede bedoelingen om de Heer te dienen, laten ons in werkelijkheid meeslepen door psychoten die helemaal de Heer niet willen dienen, al roepen ze 100 keer van ze willen dat wel, en ze nemen onze tijd en ons leven in beslag. En houden ons bezig met dingen die absoluut nergens toe zullen leiden. Zeg maar. En er komt echt veel voor ook nog. Nou weet ik dat het allemaal tere onderwerpen zijn. Dat je bij alles wat ik nu gezegd heb kunt zeggen, ja maar, enzovoorts. Ja, natuurlijk is er altijd wel weer een uitvlucht te bedenken. Maar het gaat om de algemene gedachte. De algemene gedachte is deze, dat wij geneigd zijn ons met zoveel dingen bezig te houden die absoluut niet relevant zijn. Waarvan we abusievelijk denken dat ze belangrijk zijn, maar die echt helemaal niet belangrijk zijn, die we kunnen missen als kiespijn. Maar het punt is, dikwijls hebben wij niet eens een idee wat we dan wel moeten doen en waarmee we dan wel ons leven zouden vullen. Of als we het wel weten, dan is de kans nog groot dat we dat nou juist niet willen. Denk er maar eens over na. Onze eerste, maar ook veruit eerste verantwoordelijkheid is dat wij staan, Galaten 5, dat we zouden staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Christus heeft ons vrijgemaakt, zo goed als hij die zaaier is die dat woord in ons wil planten. Onze verantwoordelijkheid is dat wij in die vrijheid staan. Een vrijheid niet te gebruiken als oorzaak voor het vlees of als deksel der zonde, of hoe die uitdrukkingen maar mogen luiden. Maar een vrijheid om in die vrijheid ons te laten vullen met Gods woord. Dat wil zeggen met zijn gedachten. Wat wij in de praktijk zouden leren is de wereld, maar daarmee ook ons eigen leven, te zien zoals de Heer het ziet. En begrijp je me goed? Die lacht heel spottend over veruit de meeste bezigheden van de mens. Het betekent immers niks. Of om vast eens wat te citeren uit Matteüs hoofdstuk 6. Niemand kan door bezorgd te zijn een el, zeg maar een dag, hè, een maat, aan zijn leven toevoegen. Staat het toch gewoon? Wij geloven toch in het woord Gods? En zeker in het woord van de Heer Jezus zelf. En die zegt, daar kan je niks aan doen. Bezorgd zijn helpt je daarbij niks. Vergeet het dus maar rustig. En wat anderen van je denken? Ja, hoor eens. Als u mij allemaal erg aardig vindt, zou ik dat zeer op prijs stellen. Zou ik heel blij mee zijn. Maar ik zeg in alle ernst, het maakt me niks uit. En mocht het zo zijn, vertel het me dan maar niet, want het interesseert me niet. Ik meen het serieus. Misschien ben ik een aparte dan. Maar ik meen het serieus, dat maakt me niks uit. Ik zou alleen maar denken dat ik om die reden verplichtingen naar u zou hebben. En die heb ik liever niet. Dat maakt me niks uit. Ik weet wat ik waard ben. Ik ken mijn tekortkoming. Ik weet wat ik kan. Ik weet ook wat ik niet kan. En ik weet wat ik nog net een beetje kan als ik goed mijn best doe, enzovoorts. En of je me dan aardig daarbij vindt of niet, dat verandert daar niks mee. Ik ben een kind van God. Uit God geboren, tevoren verordineerd om tot zoon gesteld te worden. En wat u daarvan vindt. Ik vind het leuk om vibrafoon te spelen, onder andere dan. Maar wat u daarvan vindt, ik hoop dat u het leuk vindt, anders neem ik volgende keer wat anders mee. Ik geloof me, dat kan ik nog even, maar laat me zitten. Maar het maakt mij verder niet uit. Je moet de dingen doen. Ik neem dit als onschuldig voorbeeld. Ik bedoel er niks serieus mee. Ik bedoel alleen te zeggen, de dingen die je in je leven doet, de dingen waar je tijd en aandacht aan geeft, waar je geld aan besteedt, zouden zaken moeten zijn waar je aardigheid in hebt. Die opbouwend zijn, zal ik maar zeggen. En bij voorkeur zouden dingen zijn waarmee bovendien ook de Heer gediend zou zijn. Maar daar zou je sowieso aardigheid in hebben natuurlijk. Als u begrijpt wat ik bedoel. En of het dan makkelijk is of moeilijk, of het in dank wordt afgenomen of niet in dank wordt afgenomen, ja, ik vind dat helemaal geen punt. Dat maakt namelijk helemaal niks uit. Onze roeping is niet om ons zodanig te profileren dat we aardig gevonden worden, zodat we zo lang mogelijk in de bus kunnen blijven. Dat is er niet aan het denken, zeg. Busje komt zo. Laat me zitten. Kijk, dat is niet onze roeping. En begrijp je me goed? Ik sta dat nou te vertellen in verband met ons als kinderen Gods, als gelovigen. Het is mijn roeping niet, maar anders ging ik dat ook nog vertellen aan... Ik vind het niet leuk om te doen, maar ik zou het anders ook vertellen aan ongelovigen. Precies hetzelfde, hoor. Wat is dat voor dwaasheid dat men zich laat meeslepen door de omstanders en door de omstandigheden. Dat men met de mode mee moet doen enzovoort. Alle trends en hypes moet meedoen om toch vooral voor vol te worden aangezien. Waarom moet je schoenen een bepaald merk hebben en dan hoor je er anders niet bij? En je jasje natuurlijk en je, hoe dat allemaal heten mag. Ik gun iedereen zijn merk schoenen en zijn merk stropdas en wat het maar wezen mag. Ik bedoel, als je het leuk vindt, moet je dat doen. Zo is dat nou eenmaal. Maar om erbij te moeten horen, om erkenning te vinden, om waardering te vinden, of om niet verworpen te worden. Ja, hoor nou eens even hier, waar gaat het nou helemaal over? Wij zouden weten wie wij zelf zijn, wij zouden ons eigen leven leven en voor zover we waardering nastreven en erkenning, zouden we die ontvangen van onze Heer. Wij als kinderen Gods. En daarna zeg ik, nou, hoe zot je je ook gedraagt, er is altijd wel iemand die het waardeert. Dus maak je daar ook maar geen zorgen over. Zeg maar. Misschien niet de meerderheid, maar vooruit. Dat hoeft toch ook niet? Het punt is dat wij ons zouden bevrijden, daar zijn we persoonlijk verantwoordelijk voor, ons zouden bevrijden van al die conventies die ons leven beheersen, beter, zou ik zeggen, die conventies die ons het leven ontnemen, want dat is wat het echt is. Een leven waarover wij niks te vertellen hebben en wat van buitenaf bepaald wordt, is namelijk helemaal geen leven. Slavernij en dood zijn namelijk volstrekte synoniemen, zoals leven en vrijheid synoniemen zijn. En hoeveel teksten wil u van me hebben waar staat dat God ons trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat hij ons verlost uit de slavernij en uit de dienstbaarheid en ons zet in de vrijheid enzovoorts. Toch? Die kennen u toch zelf ook wel? Maar dat is geen theorie. Zo van God heeft ons getrokken uit de duisternis. De vraag is of wij ook daadwerkelijk in het licht wandelen. In plaats van dat we ons laten meeslepen in de dienstbaarheid onder het beginsel van de wereld. En dus ook onder zonde en wet, want dat is wat het in de praktijk feitelijk is. Waar het om gaat is dat we ons bevinden in deze oude wereld op een zinkend schip. Dat is een verloren zaak, zo zonder meer, weten wij ook uit de Bijbel. En onze verlossing in de praktijk bestaat daaruit niet dat we ooit in de hemel komen, dat is de theorie. Onze verlossing in de praktijk bestaat daaruit dat wij onttrokken worden aan de wereld als zodanig, geplaatst worden in de vrijheid waarin wij God zouden dienen. Dat maakt ons tot tamelijk onaangepast in de wereld. In de praktijk valt het best nog wel mee, hoor. Maar het maakt ons tot tamelijk onaangepast naar wereldse maatstaven. Maar ik zal u eens wat anders zeggen. Het waren altijd de onaangepaste mensen die van belang zijn geweest voor de geschiedenis. Voor de wereldgeschiedenis dus ook. Het is altijd zo geweest. Voor zover ooit ontwikkeling of vooruitgang was, in welke discipline ook, was het altijd omdat de mensen zich onttrokken aan de conventies en hun eigen weg insloegen. Zo is het altijd gegaan. Daar heeft de wereld het altijd van moeten hebben. Ook naar menselijke maatstaven is dat zo. En naar Gods maatstaven al helemaal. Want het koninkrijk Gods, dat geopenbaard zou worden, dat koninkrijk Gods is alleen voor diegenen die zich onttrekken en laten onttrekken bovendien aan de heerschappij van deze wereld, maar eigenlijk moet ik zeggen de heerschappij van de duivel zelf, want daar komt het op neer. Weet u waar die doorn en distelen vandaan komen? Ja, natuurlijk, zijn uitbeelding van de zonde en ze worden veroorzaakt wellicht door de zondige natuur. Zondige wereld en de zondige natuur van de mens, ook van de individuele mens, Dat mag dan zo zijn, maar het is echt niet anders uiteindelijk dan de uitwerking van de kracht van de tegenstander. Nee, zijn werk en zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Wat hij doet namelijk, is de mens zodanig bezighouden dat hij nooit toekomt aan de rust die nodig is om zich te stellen onder het woord Gods. Als we onderwezen moeten worden, wij vernieuwd zouden worden tot kennis, zoals het bijvoorbeeld in Colossense 1 staat, dan kan dat alleen daar waar we eerst zitten. Dat wil zeggen, tot rust komen. Niet betrokken zijn in andere dingen, geen andere verplichtingen hebben, maar volkomen staan in de vrijheid. Dat is de positie waarin wij ons zouden laten onderwijzen. En het is onze verantwoordelijkheid dat ons leven er zo uitziet. Dat wij daadwerkelijk ons daarvan vrijmaken. Dat wil ons onttrekken aan deze doornen en distelen. Natuurlijk, die doornen en distelen zijn er. Ik zeg ook niet dat we er geen last van zouden hebben. Maar ik zeg wel dat we er niet door verstikt zouden worden. Ligt aan ons. Die dingen er zijn, kunnen wij niks aan doen. Maar in het algemeen leert de schrift ons dat wij zouden uitgaan buiten de legerplaats, dat we ons bewust zouden zijn van de positie die we als kinderen Gods innemen, dat we ons stellen zouden onder de heerschappij en leiding van Christus, dan wel van de Heilige Geest, enzovoorts. En dat kan alleen daar waar we ons ook bewust onttrekken aan de heerschappij die omstanders en omgeving, kortom die de oude wereld, maar beter nog de samenleving, ons oplegt. Daaraan zouden wij ons onttrekken bewust. En dat is geen punt, dat hoef je maar één keer te doen. Dat is misschien een proces, maar dan toch een heel korte, denk ik altijd. En dan ben je er volledig vanaf. Zo zit het gewoon. Terug naar Matteüs 13, waar dan staat in vers 7. Een ander deel viel in de doornen, de doornen wiesen op en verstikte hetzelfde. Dat is wat gebeurt. Verstikken heet dat, maar verstikken is in de praktijk sterven. Begrijp je me goed? Zij doornen en distelen, onkruid in het algemeen groeit snel, maar dat is nou precies waar de duivel gebruik van maakt. Snelle ontwikkelingen, snelle veranderingen die ons boven het hoofd zouden moeten groeien, dat is het idee. Maar heus, je kunt zonder. Je kunt gewoon opzij eraan onttrekken. Per slot, heel de uittocht uit Egypte, om maar eens wat te noemen, beeld toch niks anders uit dan dat. Het uitgaan buiten de legerplaats. Het uitgaan uit de slavernij van de wereld. En dan zegt men, maar ja, in de woestijn, buiten de lege plaats, kun je toch niet leven? De Bijbel zegt van wel. Hij zorgt daar. Hij houdt ons in leven. Hij geeft wat wij nodig hebben. Niet naar aardse maatstaven, maar naar zijn maatstaven. Maar die zijn echt veel hoger, hoor. Er is niks mee mis. En dan staat er in vers 7 nog steeds, een ander deel viel in de doornen en de doornen wiesen op en verstikte hetzelfde. En in de verklaring staat dan van vers 22, die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord en het wordt onvruchtbaar. Het woord wordt onvruchtbaar, dat wil zeggen het draagt geen vrucht. En al die zorg waar het dan over gaat, zorgvuldigheid deze wereld, die doornen en distelen dus. Wel, het gaat niet om dingen die nodig zijn. Het gaat om dingen die wij nodig achten om rijk te worden. Maar die we best kunnen missen. Heb je dat dan ook? Als je dat hoort dat de jongen van de mol, zou ik maar zeggen, met alle respect hoor, want ik vind het een knap stukje werk wat de man geleverd heeft. Maar hier wordt dan miljardair, weet je wel, miljardair. Ik denk, wat moet je met die centen? In vredesnaam, wat moet je ermee? Ik wist het wel. Ik verkocht meteen de hele tent, ging er meteen uit. En niet, hoe oud is die jongen? Nou, nog jonger dan ik, dus dat komt mooi uit. Meteen ophouden met al dat gedoe. Eruit stappen, toch of niet? En de geld krijgt hij niet op. Of je moet het over de balk smijten. Misschien dat dat dan weer een leuk televisieprogramma wordt. Maar wat moet je er toch allemaal mee? Begrijp je me goed? Ik kan het een heel eind volgen wat je er allemaal mee zou kunnen. Echt wel. Nee, ik heb nu al moeite om het allemaal bij te houden, zal ik maar zeggen. Dat is een oud verhaal. Je kunt wel veel bezitten, maar je moet het allemaal verzorgen en in stand houden ook nog. Dan kun je knap druk mee krijgen. Dat is weer een nadeel. Schiet niet echt op natuurlijk. Begrijp u wel? Maar waar het in werkelijkheid om gaat, wat de achtergrond is van al deze dingen, is altijd, of je dat nou leuk vindt of niet, is altijd de verleiding des rijkdoms. Het streven naar meer, nog meer, en meer, en meer, en meer. Nou vind ik het op zich niet echt verkeerd, want ik ken ook mensen die denken nooit aan meer of beter. En met die mensen kan ik het over het algemeen heel slecht vinden, omdat ze stilstaan, geen belangstelling hebben, geen ambitie hebben, helemaal niks willen. Ze hoeven niks te doen, ze hoeven niks te leren, ze hoeven er niks bij te krijgen. Ze hebben geen idealen. Die mensen zijn in de praktijk ook dood. Dat begrijp je toch hopelijk, hè? Maar het moet wel ergens een grens hebben. Je kunt wel streven naar iets, maar het moet een beetje realiteit blijven. Je moet er iets mee kunnen. Het moet je iets aan levensgeluk brengen. En ik heb geen ervaring, maar ik ben ervan overtuigd van een hoge bankrekening dat je dat geen levensgeluk brengt. Maar geld kan je niks. In zichzelf hebben we er echt geen bal aan. En een van de problemen is dat wat we voor geld kunnen kopen, dat brengt ons dikwijls ook geen geluk. Ja, wat bedenk ik nou weer? Misschien me weer wat doms te binnen. Dat was er eind 60e, begin 70e jaren. Halverwege 60 jaren werkte ik bij Eminent in Bodegraven, de elektronische orgelfabrikant. Wij produceren 2 elektronische orgels per dag. Hè? Ik schroefde de kast in elkaar, ja. Eminent. Een paar jaar later stond in elk huishouden in Nederland een elektronisch orgel. Iedereen had een elektronisch orgel. En over orgelscholen enzovoorts. En boeken we te leren orgelspelen in 3 delen voor beginners, zal ik maar zeggen. Dus heel Nederland vol met die dingen. Iedereen had een orgel. Het kostte wel toen ook al enige duizenden guldens. Nog altijd, toen ook hoor. Zeker wel. Het was nauwelijks betaalbaar. Maar dat was die hype. Het was een nieuwe soort instrument. Dat moest enzovoorts, hè. En Hammond was toen onbetaalbaar, maar vooruit. Maar toen kwam de Eminent en de Solina en de Ria en in Nederland allemaal, hè. Allemaal van meneer Versteegd, maar daar gaat het nou niet over. Maar uiteindelijk had iedereen zo, ook van die Japanse dingen enzovoorts. En geef mij nou eens een goede organist, vandaag. Een paar jaar verder. Wie heeft voor orgel leren spelen? Niemand. Ze hebben allemaal elektronen, niemand kan spelen. Dat ben ik serieus. Maar je moest zo'n ding hebben. Dat hoorde er gewoon bij. Dat was cultuur of zoiets. Maar niemand kon het. Dat is echt waar. Nou ja, een heel enkeling natuurlijk. Ik gun het iedereen. Maar wat moet je dan met zo'n ding in je kamer? Later kwam ik erachter dat het inderdaad niks was. Dus toen werden ze allemaal gedumpt. Toen kon je voor 15 tegenwoordig gewoon voor niks. Kun je ergens gewoon een orgel ophalen als je erin hebben wil. Hè? Soms moet je geld meebrengen, ja. Dat is echt waar. Dingen zijn niks waard. Waren ze sowieso al niet. Waarom niet? Omdat er toch niks mee gedaan wordt. Het is alleen voor de status. Wat is dat voor een bezigheid? Je zou zeggen, dat houdt de economie op gang enzovoort. Dan zeg ik, ja, het is grote kapitaalvernietiging. Dat is wat er uiteindelijk gebeurd is enzovoorts. Maar gewoon maar weer zo'n voorbeeld. Waar is men dan helemaal mee bezig? Alleen met het najagen van status. Ze kunnen zeggen, ik heb zo'n ding. Nou en, kan je ook spelen? Nee, zuster, het spelen, dat is wat je verrijkt. Niet het hebben van zo'n ding. Dat meen ik serieus. Want het kunnen spelen, dat is inderdaad een verrijking. Ik heb mensen die zeggen, kan ik het maar? Het eerste wat ik dan altijd zeg, nou, dan moet je gewoon aan beginnen. Dan moet je oefenen. Dat kost een heleboel tijd. Het kost gewoonlijk ook geld. Maar het is een verrijking, al kun je dat niet in geld uitdrukken gewoonlijk. Maar het geeft meer bevrediging dan geld op de bank, hoor, laat ik u dat vertellen. Nou, hoe dat ook zij, die zorgvuldigheden deze wereld, in de praktijk betreft dat niet de zorg die wij hebben om ons in leven te kunnen houden. Het gaat niet om de strijd om het bestaan, maar het gaat allemaal om zorgen voor, ja, wat dan? Voor rijkdom. Anders niks. En wat je daaraan hebt? Ook niks. Niet echt. Nee. U weet wat mijn volgende zin wordt?
die van Wim kan. Weg met het kapitaal, zet het maar bij mij op de stoep. Maar ja, zo bedoel ik het niet. Wat ik bedoel is dat geld inderdaad niet gelukkig maakt. Dat kan namelijk helemaal niet. Het is inderdaad goed voor de zenuwen, zoals Mau Karanza in de tijd zei. Daar kan ik het wel heel goed in vinden. Dat is het dan. Maar het streven naar het beter zijn daarmee leidt tot absoluut niks. Dat vind ik nou echt zonde van de tijd. Want de mens blijft daar leeg bij. Wat een mens zou doen in zijn leven, en wat werkelijk van belang is, wat werkelijk idealen kan vervullen, is dat hij zijn hart vult. Met dingen die hij leert, weet, ervaren heeft, zich eigen heeft gemaakt. Dingen die hij dus kent in de diepe betekenis van de term. Dat is wat een mens werkelijk vrede en rust geeft, al is hij zo arm als Job. En de geschiedenis, ook de geschiedenis van het christendom, is daar een bewijs voor. Men kan rust, vrede en blijdschap vinden en toch zo arm zijn als een spreekwoordelijke kerkrat. Ik geef u de verzekering, die zijn helemaal niet arm, maar dat is weer een andere verhaal. Vertel weer een andere keer. Maar meen ik serieus. Rust, blijdschap, vrede heeft niks te maken met aardse bezittingen, heeft niks te maken met status of iets dergelijks. Integendeel, men vindt dat alleen in zichzelf. Dat wil zeggen, het is het resultaat van wat men aan geestelijke bezittingen in het leven zich verworven heeft. Dat kost soms geld, dat weet ik, dat is zo. Het kost ook veel verdriet, tranen en wat het allemaal maar wezen mag. Ik praat er ook liever eigenlijk niet over. Maar inderdaad, dat kost een investering, maar die is helemaal niet in geld uit te drukken. Maar het is er een die inderdaad vrede en blijdschap geeft. En vergis u niet, vrede, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, dat soort dingen worden in de Bijbel genoemd als vrucht van de geest. Want waar we ons in de eerste plaats mee zouden vullen, waarna we ons zouden uitstrekken, is naar kennis van hem. En dat gebeurt natuurlijk enerzijds door bijbelstudie, anderzijds ook door simpelweg buiten de legerplaats, niet de legerplaats, maar de Heer te dienen. En zich beschikbaar te stellen voor hem. Daar legt men geen eer mee in, hier op aarde, maar het is wel degelijk zo dat men daarvoor eer en heerlijkheid zal ontvangen van onze heiland zelf. En dat is het enige wat echt telt, want al wat we hier hebben gaat sowieso voorbij. En dan laat ik het eerst bij, want het is alweer tijd.